Gemeente, even een mededeling in verband met de voorgenomen huisbezoeken deze week. Morgenavond bij de familie D. Vroeg in de Wijk, Korte Weegje in Sommelsdijk, en bij de familie J.C. Moerland. En woensdagavond bij de familie R. Huisman en bij D. Den Haan. En eveneens op woensdagavond bij Johanne Duinen in de Jacobanenstraat en bij de familie Van Duin. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 33 het eerste en het tweede vers. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven en roemt nu met nieuwe lofgezangen. 1 en 2 van Psalm 33. We lezen Gods woord uit de brief aan de Hebreeën. We lezen daarvan het 13e hoofdstuk en daarvan de eerste 16 versen. Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 16. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 6e vers van Psalm 32. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 32, het 6e vers. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenkt de gevangenen alsof gij mede gevangen waart, en degene die kwalijk behandeld worden alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met de tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben, en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt worden door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar, van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen en offeranden des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vorige week zondagavond hebben wij de laatste vraag en het antwoord van zondag 24 met elkaar overdacht en daarmee tegelijkertijd ook dat gedeelte uit ons leerboek afgesloten waarin het gaat over de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof alleen. Nu zouden we na zondag 24 eigenlijk in de gewone orde van lezen en overdenken van onze catechismus vanavond zondag 25 moeten gaan lezen, althans beginnen met het lezen van dat gedeelte. Maar zoals ik u in het kerkblad heb aangekondigd, hebben we in overleg met de kerkraad besloten om de zondagen 25 tot en met 31 voorlopig even te laten rusten, om nu van zondag 24 over te gaan naar zondag 32. En u ziet dat er een hele nauwe aansluiting is tussen zondag 32 en zondag 24, als we met elkaar deze zondag zullen gaan lezen. En dan lees ik u nu alleen vanavond vraag en antwoord 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Tot zover. Laten wij nu de Heere eerst om zijn zegen bidden. Heere, we hebben zojuist uw heilig woord mogen lezen. We hebben mogen zeggen tegen elkaar waar de prediking vanavond over gaan zal aan de hand van onze catechismus. Een nieuw onderdeel uit ons leerboek, maar tegelijkertijd ook met nauwe verbondenheid, nauwe aansluiting bij wat we vorige week en de weken daarvoor met elkaar hebben mogen beluisteren. Maar Heere, wat zo nodig is bij het lezen van uw woord en bij het luisteren naar de verkondiging van uw woord, wat zo onmisbaar is, dat is dat gij zelf in ons midden wilt komen met de werking van uw Heilige Geest. We kunnen de Bijbel lezen, maar als het ons lezen is, we kunnen naar het woord luisteren, maar als het alleen ons luisteren is, Heere, wat zullen we er dan verder mee komen? Het ziet alles op u en het wacht alles op uw zegen. Om echt van dat brood, dat woord des levens te kunnen eten, zullen toch de werkingen van de Heilige Geest niet gemist kunnen worden. Zullen we toch in ons leven moeten kennen de honger naar uw woord. En meer dan dat zullen we ook moeten kennen door het werk van de Heilige Geest, dat deze geest het woord ook neemt en het ons meedeelt, het ons toe-eigent en het toepast in ons leven. En meer dan dat, dat de Heilige Geest inderdaad dan ook ons waarachtig geloof geeft, opdat er een mogelijkheid komt dat wij in ons gevallen bestaan waarlijk dat woord ook zullen eten en zullen leven. Heren, dat zijn allemaal dingen die nodig zijn. En tegelijkertijd moeten we erbij zeggen en dat ook voor uw aangezicht beleiden. En daarmee is dan tegelijkertijd ook onze diepe afhankelijkheid getekend. Dat zijn dingen die we nodig hebben, maar die wij van onszelf niet hebben en nooit zullen hebben. Dat ligt niet binnen het bereik van onze handen, Heren. En daarom zien wij tot u op, tot u die God die dat alles heeft, maar die het ook alles geven wilt. Tot u, de Heere, die ons zo gemaakt hebt, Heere, dat wij ook, al waren we nooit zondaren geworden, toch afhankelijk zijn van u. Maar zeker nu we wel zondaren geworden zijn en nu onze afhankelijkheid daardoor niet geringer, maar nog veel breder, veel dieper, veel groter geworden is en nu bovendien wij ook nog onwaardig geworden zijn. Nu zeker past het ons om tot u op te zien. Laten we dat maar doen vanuit het besef dat aan uw zegen alles gelegen is. Laten we dat maar doen, Heren, dat opzien tot u en dat gaan naar de troon van uw genade in het diepe besef dat gij alleen de bron van zaligheid zijt. Wilt u ons gedenken als we uw woord openen? Wilt u de prediking overeenkomstig het heilig woord doen zijn, zodat niet allerlei menselijke vondsten of wijsheden er tussendoor kruipen en daardoor uw woord ook in de weg kunnen gaan staan? Wilt gij geven, Heren, dat uw woord helder en duidelijk mag klinken? Wilt u geven dat we er ook oor voor zullen hebben? Dat als de waarheid Gods ontvouwd zal worden, dat door ons verstand ook mag worden ingenomen, maar meer nog dat het in ons hart mag dalen. Wilt u geven dat uw woord ook met beslag mag komen, met gezag, en zo ook inderdaad beslag mag leggen op onze harten, dat we van dat woord niet zullen afwijken, ook niet in de praktijk van ons leven, niet in ons denken, maar ook niet in ons doen, maar dat heel ons leven onder de heerschappij van dat woord mag liggen. En dat we ons daardoor ook altijd maar weer laten bepalen en laten leiden. Laat uw woord het richtsnoer voor ons leven mogen zijn, steeds meer zijn. En als het het nog nooit geweest is, laat het dan mogen worden, o God. Het richtsnoer van ons leven. Dat ons leven daarnaar gericht mag zijn en daaraan onderworpen. En dat wij het niet durven om iets te denken of iets te doen wat tegen uw woord ingaat. Leg ons dan alle onder de heerschappij van dat zaligmakend en richtinggevend woord, wat toch allereerst bedoeld is om ons heil te dienen. Dat hebt u toch op het oog toen u uw woord hebt gegeven. Of het de wet of dat het het evangelie is. Heren, in beide aspecten hebt u daarmee toch het heil, het welzijn van de zondaar op het oog. Laten wij dat zo ook mogen zien en zo ook mogen beleven. En laten we zo uw woord mogen aanvaarden, o God. En dan willen we u vanavond ook bidden om uw genadige zegen over alles wat in uw koninkrijk geschiet, al de arbeid in de verkondiging van het evangelie, of dat in een gemeente is, of dat dat op het zendingsveld is, of dat dat in de confrontatie met andere religies is. Heren, laat, en het zal niet gemist kunnen worden, laat dat woord uitgestrooid mogen worden in diepe afhankelijkheid, maar laat het uw zegen mogen dragen. En wilt gij erin meekomen, opdat ook vandaag nog en opdat ook in de tijd waarin wij leven, dat werk van u voortgang zal hebben en tot openbaring mag komen ook. Er zijn zoveel dingen die ons zouden kunnen verontrusten. Zoveel dingen die erop wijzen dat de duivel ook in de weer is en dat hij zichzelf geen rust gunt, maar altijd bezig is om uw werk tegen te houden en de loop van uw woord te verstoren, mensen te verblinden, mensen tot zijn slaven te houden. De duivel, o Heere, uw grote tegenstander, zal altijd in de weer zijn, zolang u hem ruimte geeft om uw genadewerk te verstoren en mensen te verstrikken in ongeloof, in bijgeloof, in wereldgelijkvormigheid, in onverschilligheid en wat hem ook maar uitkomt. Wij bidden van u, Heere, verijdel zijn listen en verbreek zijn banden en laten er nog velen vrijgelaten mogen worden om de kennis van de Heere Jezus te ontvangen, de zaligmakende, de bevrijdende kennis die er is in het geloof in hem. Zegen dan uw woord en zegen degene die gij geroepen hebt om uw woord te verkondigen en uit te dragen op de plaats waar gij hen gesteld hebt. Laten al degene die u vrezen ook getrouwe getuigen van het evangelie van de Heere Jezus mogen zijn. Heere, u hebt immers gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd, opdat ze mijn lof zullen vertellen. En zeker, dat is ook werk voor de binnenkamer. Maar niet alleen voor de binnenkamer. Het verkondigen van uw lof en het erkennen van uw goedheid en het prijzen van uw deugden, Heere, dat zal er toch ook dienen te zijn in het leven van al uw kinderen, als zij met anderen in aanraking komen, om dan goed van u te mogen spreken en uw dienst te mogen aanbevelen als een liefdedienst. Heere, geef dat zo hun mond vervuld mag worden van uw lof en dat zo uw naam verbreid mag worden. Wij bidden van u, Heere, dat u gedenken wilt aan alle die beproefd worden. Beproefd door uw hand, met allerlei tegenspoeden bezocht. Soms op een wijze dat ze vrezen dat ze niet verder kunnen. Want Heere, er zijn zoveel dingen in een mensenleven waardoor we het ervaren als een moeilijk bestaan. Zoals de dichter dat ook onder woorden gebracht heeft. En wij beseffen dat niet altijd, maar er zijn omstandigheden waarin dat wel beleefd wordt en waarin we de dichter verstaan dat het uitnemendste van de dagen en de jaren van ons leven moeite en verdriet is. En dan moeten we het ook niet van mensen verwachten in zulke omstandigheden, want mensen stellen dan menigmaal teleur. In ieder geval, zelfs al hebben ze de beste bedoelingen, dan kunnen ze toch niet geven wat we zo hard nodig hebben. Dat moet ook bij u vandaan komen. Maar Heere, ook in dat opzicht zijt gij toch een genadig God. En gij hoort het geroep en het zuchten. En gij ziet toch het geschrei en de tranen. En gij weet toch van het hart en van de pijn die het hart kan leiden. Laat uw genade dan niet alleen gezocht, maar ook beleefd mogen worden. En laat uw kracht ook in de zwakheden mogen worden volbracht. Zegen gij onze overheid en allen die gij over ons gesteld hebt, op welk niveau en in welk verband dan ook. Wilt u, als het u belieft, ons door hun hand te regeren, wijsheid en vooral ook genade geven aan hen die deze verantwoordelijkheid dragen. En laten ze met u te rade gaan en op uw woord mogen steunen en naar uw woord hun werk mogen verrichten. Zegen gij, Heere, alles wat zonder uw zegen mislukt, op welk terrein dan ook, ook in onze arbeid, in onze dagelijkse arbeid. We moeten het ook leren om daarin altijd maar weer te beleven hoe afhankelijk we van u zijn. Laten we die dingen ook niet in eigen kracht doen, Heere. Om hele stukken van ons leven, hele terreinen van ons bestaan aan uw oog, aan uw toezicht en aan uw genade te onttrekken. Alsof we daar wel zelfstandig zouden kunnen werken en voortgaan. Maar doe ons in die afhankelijkheid altijd en overal leven. En maak gij zo uw genade heerlijk. Vergeef onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 150, het eerste en het derde vers. 150, het eerste en het derde vers. Looft God, looft zijn naam alom en looft God na zijn hoog bevel. Thank you. Gemeente, het ging in het laatste gedeelte van de zondagen die over de rechtvaardiging gaan, over de vraag of onze goede werken misschien ook een stukje van onze rechtvaardigheid voor God zouden kunnen zijn. Het antwoord daarop was definitief ontkennend, nee. Onze goede werken zijn niet een deel van onze rechtvaardigheid. En de catechismus heeft ook aangetoond waarom dat niet zo is, waarom dat ook niet zo kan zijn. Toen is de vraag gesteld, maar die goede werken die gebeuren toch en die worden ook nog een keer beloond door de Heer. Ja, maar dat loon, dat is op zich ook weer genade. Dat is niet uit verdiensten, maar dat is een nieuwe genade van de Heer. En toen de laatste vraag gesteld werd of deze leer dan misschien goddeloze en zorgeloze mensen maakt, toen is heel duidelijk gezegd, nee, dat doet deze leer niet. En als reden voor dat ontkennend antwoord is opgegeven dat het onmogelijk is dat zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat wil dus zeggen, als iemand waarlijk door het geloof aan Christus verbonden is, Christus ingeplant is, één plant met Christus geworden is, als dat werkelijk zo is, als ons leven niet alleen maar door Gods genade gered is, maar als wij in het geloof ook kennis gekregen hebben aan die redder, aan die verlosser en aan hem verbonden zijn, dan is, je zou bijna zeggen, het vanzelf sprekende resultaat dat vanuit die verbinding met Christus zo'n verlost mens gaat voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Zoals de rank die in de wijnstok is, vanwege zijn verbondenheid aan de wijnstok ook vruchten gaat dragen. Dus goede werken zijn de grond voor onze zaligheid, niet ook niet voor een deeltje. Goede werken, vruchten der dankbaarheid, zoals ze dan in antwoord 64 genoemd worden, zijn niettemin toch een realiteit in het leven van Gods kinderen. Niet een realiteit waarvoor zij hun best moeten doen om op die manier toch wat te verdienen, maar wel een realiteit in die zin dat daarin uitkomt, daaruit blijkt dat ze waarachtig gelovig zijn geworden. En dat er waarlijk een verbondenheid aan de Heere, aan zijn genadedienst, zijn liefdedienst gekomen is. Wel nu, als deze dingen besproken zijn in onze catechismus, dan ligt het voor de hand dat er dan een vraag gesteld wordt. U moet dus geloof hebben om met Christus verenigd te worden. U moet geloof hebben om aan de weldaad van de rechtvaardiging deel te ontvangen. U hebt geloof nodig om verlost te zijn van het verderf en om die weldaad van de vrijspraak van schuld en straf en het verklaring van God dat hij u in genade aanneemt en tot een van zijn kinderen en erfgenamen maakt. U hebt geloof nodig om die weldaad deelachtig te worden. Waar komt dat geloof dan vandaan? Wie werkt dat? Werkt u dat? Of bent u voor dat waarachtige geloof op een andere bron aangewezen? Dat is de vraag in zondag 25 en daar wordt dan op doorgegaan. Als het gaat om de werkmeester van het geloof, de Heilige Geest. Als het gaat in vervolgens om de weg waarlangs de Heilige Geest dat geloof werkt. Via het woord, de weg ook waarlangs de Heilige Geest het eenmaal gewerkte geloof gaat versterken. De sacramenten en dan is de weg vrij voor ons leerboek om te gaan spreken over de sacramenten. Eerst in het algemeen, daarna over de twee sacramenten afzonderlijk. Uitvoerig over de doop en nog uitvoeriger over het avondmaal. En dan tenslotte nog een keer terugkomend op de genademiddelen, de verkondiging van het woord, de sleutelen van het hemelrijk. In dat licht wordt dan de verkondiging van het woord geplaatst en tegelijkertijd ook de christelijke ban of de uitsluiting uit de gemeente. Om dan in zondag 32 die draad van die goede werken weer op te pakken. Het is onmogelijk dat degene die Christus door een waar geloof ingelijfd wordt, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Wel nu, u ziet dat zondag 32 daarbij onmiddellijk aansluit. Allereerst in die, in dit geval, uitvoerig geformuleerde vraag. Meestal zijn de vragen in onze catechismus vrij beknopt geformuleerd, maar vraag 86 is nogal uitvoerig. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, en u hoort het refrein van zondag 23 steeds weer doorklinken, uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn. Nou, zo is het daar beleden. Zo is het op grond van de schrift beleden. Zo is het toch ook. Zo wordt het toch ook beleefd. Als een mens echt in de verlossing deelt, als de Heere datgene wat hij in zijn woord verkondigt ook door zijn Heilige Geest uitwerkt en toepast in het leven van een zondaar, als hij die zondaar aan zijn ellendigheid ontdekt, als hij hem in zijn ellendigheid onrustig maakt, als hij hem door zijn ellendigheid op de weg plaatst van het zoeken naar verlossing en naar genade, en als het de Heere behaagt door zijn Heilige Geest om vanuit die ellende te verlossen, licht te geven in de duisternis, oog te geven voor zijn verlossingswerk, voor die verlosser, de Heere Jezus Christus. Als de Heere al die dingen doet, dan is er niets van de mens bij. Dan is er geen enkele verdienste van s mensenkant. Dan is dat enkel alleen genade. Dan is dat niet anders dan het werk van de drie-enige God. Van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Gods werk dus. En geen enkel onderdeeltje van dat werk is werk van mensen. Maar als dat dan zo is, waarom praten we dan toch nog over goede werken? En niet alleen waarom praten we daarover, maar waarom doen we ze? Waarom moeten we ze doen? Zo is de vraag. Waarom moeten we dan nog goede werken doen? Moet dat dan? Zeker. Dat is heel duidelijk uit het woord van God. Als Johannes de Doper zijn prediking onder het volk van Israël laat horen, dan zegt hij tot al diegenen die daar voor hem staan, wie het ook zijn, Romeinse soldaten, tollenaars of wie dan ook, dan zegt hij tot heel die mensenmenigte, brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. En dat klinkt als een gebod. Trouwens, er is toch het bevel des geloofs, nietwaar? En het bevel om goede werken te doen en voor het aangezicht van de Heere in de waarachtige vreze Gods te wandelen. En ik hoef u alleen nog maar even te herinneren aan dat schriftgedeelte wat vorige week zondagavond toch wel wat uitvoeriger onze aandacht kreeg uit de brief van Jacobus, uit het tweede hoofdstuk van die brief, waarin Jacobus vertelt dat het geloof zonder werken, het geloof dat niet in de werken zichtbaar wordt, dat niet uit de werken blijkt, dat dat geloof een dood geloof is. Een levenloos geloof. Een geloof waar niemand wat aan heeft. Met andere woorden, een echt, een levend geloof, dat komt wel openbaar in de werken. En vandaar dat je inderdaad mag zeggen, zoals ons leerboek doet, goede werken zijn noodzakelijk. Noodzakelijk. Zijn ook niet een extra die er alleen maar in het leven van sommige van verder geleide kinderen Gods openbaar komen. Goede werken, de Heere verwacht ze van al de zijnen. De kleinen en de grote. Nu, daar is geen vraag over, wel is het de vraag waarom moet dat eigenlijk? Het moet, Daarin zoeken we de schrift te gehoorzamen, het bevel van de Heere. Maar waarom moet dat? Waarom verwacht de Heere dat van de zijnen? En dan wordt het antwoord gegeven en goed gezien valt het antwoord eigenlijk in 4 onderdelen uiteen. Het eerste is een vrij algemene opmerking. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dat noem ik dan een vrij algemene aanduiding, niet om te zeggen dat dat oppervlakkig is, maar dit is nog niet toegespitst naar bepaalde aspecten toe. Dat komt wel, als we nu verder lezen, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Je zou dat het eerste doel van de goede werken kunnen noemen. De eer van God dienen we te zoeken. Dankbaarheid tegenover de Heere dienen we te betonen. De verlossing die hij gegeven heeft is immers zo groot, is zo rijk, dat daar het spontane antwoord van zo'n verlost mensenkind op zou moeten zijn. De Heere groot maken, looft God, looft zijn naam alom. Het tweede doel wordt dan zo omschreven, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Dat heeft dan niet zozeer de spits naar God, naar de eer van God toe, maar dat heeft de spits naar ons eigen leven toe. Want het is één zaak om te geloven, het is een andere zaak om te weten dat je gelooft. Het is één zaak om een gelovige te zijn, maar het is een tweede stap om nu ook te weten en ervan overtuigd te zijn en er zekerheid over te hebben dat je het waarachtige geloof deelachtig bent. Je moet uit de vruchten ook nog een keer van de echtheid van je geloof verzekerd worden. En daar dienen die vruchten der dankbaarheid, daar dienen die goede werken dan voor, de spits naar ons eigen hart. En dan is er nog een derde spits, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. De spits allereerst naar God, dan naar het eigen hart en dan naar de naasten, meervoud, die door onze godzalige wandel voor Christus zouden moeten worden gewonnen. Gemeente, ik zie geen kans om dat allemaal in één keer met u te bespreken. We zullen ons vanavond beperken tot wat ik zojuist die algemene aanduiding noemde, het begin van antwoord 86 en de eerste spits, het eerste doel van de goede werken, de eer van God. We beginnen nog een keer met het antwoord daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dat eerste is dus een herhaling van wat al eerder gezegd en uiteengezet is. Christus heeft ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Je kunt dat gevoeglijk noemen een omschrijving van wat onder de rechtvaardiging verstaan mag worden. Christus heeft in ieder geval alles gedaan met zijn offeranden, met zijn dood en bloedstorting. Zijn bloed wordt hier met nadruk genoemd. Christus heeft alles gedaan om zijn volk te kopen, om zijn volk vrij te maken, om zijn volk zich tot een eigendom te maken. En daar ligt de grondslag voor de vergeving van hun zonde, de uitdelging van hun ongerechtigheid en al die weldaden waar we het uitvoerig over gehad hebben. Maar dat is niet alles wat Christus doet, gelukkig maar. Gelukkig laat hij het daar niet bij, u zegt, maar is dat dan niet groot, als je weten mag dat hij je door zijn bloed heeft gekocht, en dat hij je door zijn bloed heeft vrijgemaakt, en dat hij je door zijn bloed ook de schuld vergeeft en de ongerechtigheden wegneemt, zodat je geen schuld meer hebt in Gods boek. Is dat al niet groot? dat zal niemand ontkennen, dat dat groot is, dat dat oneindig groot is. Zo groot dat ons verstand daar ook nooit bij zal kunnen, dat we dat nooit zullen kunnen doorgronden. Vooral als we bedenken, en ik denk nog maar weer even aan de formulering van de vraag, dat dat nou uit louter genade is. Uit pure ontferming. Maar toch, hoe groot dat ook is, het is niet het hele verlossingswerk. De Heere doet nog meer. En de Heere moet ook nog meer doen. U weet, er is niet alleen maar, zoals we dat dan dogmatisch noemen, de rechtvaardiging. Maar er is ook nog de heiliging. Daar hadden we het de laatste keer over. Dat kun je achter het antwoord 964 lezen. Dat het onmogelijk is dat degene die Christus door een ware geloof ingelijfd is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. U herinnert u nog die waarschuwing tegen het antinomianisme. Want er zal in het leven van hen die door de genade Gods in de verlossing delen mogen, toch ook de heiliging zijn. Het gelijkvormig gemaakt worden aan Gods heilig gebod. Nu, dat wordt hier in antwoord 86 ook nog eens een keer gezegd. Hij heeft ons gekocht, Christus, met zijn bloed. Hij heeft ons vrijgemaakt. En daarna, en daarop volgend, is hij bezig om ons door zijn geest te vernieuwen. Te vernieuwen tot zijn evenbeeld. Ziet u hoe het hier heel beknopt geformuleerd is? En dat is juist een van de mooie dingen van onze catechismus. En dat maakt de catechismus daarom mee ook zo waardevol. De formulering is soms zo beknopt en soms zo duidelijk en soms zo scherp vanuit de schrift opkomend. Door zijn bloed gekocht, door zijn geest vernieuwd. En beide zijn nodig, gemeente, laten we dat goed beseffen. En beide zijn werken van Christus. Hij heeft gekocht met zijn bloed. En het is dezelfde die met zijn bloed gekocht heeft, die door zijn geest vernieuwd. Hier is ook weer geen bijdrage van de mens bij. Als het gaat om de vergeving en om de rechtvaardiging en om het deel krijgen aan dat offer van Christus, dan is er niets van de mens bij. Als het gaat om het vernieuwd worden, om het geheiligd worden, om het gereinigd worden, om het herschapen worden, om het hervormd worden naar het beeld van Christus, naar het evenbeeld van God, dan is daar ook weer niets van de mens bij. Stel voor dat dat nu wel van ons zou moeten komen. Dat de Heere zou zeggen, nou, ik zal voor verlossing zorgen. Ik zal mijn zoon zenden en hij zal het offer brengen, hij zal de schuld betalen, de ongerechtigheid wegnemen. Hij zal door zijn bloed loskopen en vrijmaken. Maar de rest, de innerlijke vernieuwing, dat moet van de mens komen. Weet u hoe ver we dan zouden komen? Op zijn best. Hoe ver we zouden komen? Net zo ver als de rijke jongeling. Maar niet verder. En dan bleef toch de vraag. Ja, voor sommige mensen zou het misschien dan ook geen vraag meer zijn. Want er zijn mensen die met wat zij presteren tevreden lijken te zijn. Maar voor die rijke jongeling bleef de vraag over nadat hij dat allemaal gedaan had. Nadat hij zijn leven zodanig had ingericht en zodanig had omgevormd en zodanig had ingevuld dat het overeenkomstig de geboden van Gods heilige wet was. Althans, zo beoordeelde hij het. En toen bleef voor hem toch de vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Kennelijk was er in zijn hart toch nog een stuk over, een stuk onrust over. Kennelijk was er in zijn hart toch nog een stuk onzekerheid over van nu heb ik dit wel gedaan. En nu heb ik me onthouden van het dienen van afgoden. En nu heb ik me onthouden van de lastering van Gods naam. En nu heb ik zoveel andere dingen gedaan waardoor mijn leven met Gods geboden in overeenstemming is. En dat zegt hij ook vrijmoedig tegen de Heer Jezus. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En dat is hem kennelijk geen last geweest. Het is hem kennelijk ook nog een vreugde geweest. Hij had er geen moeite mee om zo te leven. Misschien eens een enkele keer, maar dan zag hij toch weer op het loon dat hem te wachten stond. Dus heeft hij zijn leven als een echt vroom mensenkind zo ingericht. Maar ondertussen bleef toch door alles heen bij hem de onzekerheid knagen. Heb ik nu wel genoeg gedaan? Ik heb 1, 2, 3, 10 sporten van de ladder nou beklommen. En toen kwam ik boven en toen was ik nog niet in het eeuwige leven. En hij gaat naar de Heer en hij vraagt, Rabbi, geef me er nog 1, of nog 2, of nog 3, of nog 10 sporten bij. Zodat ik nog hoger kan klimmen en het eeuwige leven kan bereiken. Er zijn ook mensen die met die 10 sporten al dik tevreden zijn. Er zijn ook mensen die met minder zelfs tevreden zijn. En die denken dat ze op deze manier inderdaad het eeuwige leven beërfd hebben en bereikt hebben en dat ze er deel aan hebben. Maar deze rijke jongeling niet. Wel, als het van ons moest komen, de gelijkvormigheid aan de wet, dan kwamen we ook niet verder dan hij. En wat voor gelijkvormigheid had hij dan aan de wet? Hoe ver was hij dan? Wat bedoelde hij dan toen hij zei, Heere, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Hij bedoelde te zeggen, nou, wat de vorm betreft, klopt het toch allemaal? Ik ben toch geen afgodendienaar? Niemand heeft mij toch ooit naar een afgodstempel zien gaan? Niemand heeft mij toch ooit voor het beeld van een afgod zien knielen? Ik heb toch nog nooit, zelfs in gedachten niet, een offer gebracht aan een of andere buitenlandse god? Terwijl hij al die tijd een afgodendienaar was. En dat had hij nooit gezien. Hij had alleen maar naar de buitenkant gekeken. Van de wet en van zijn leven. En hij verstond niet dat de wet geestelijk is. En hij verstond niet dat de mens ook nog een binnenkant heeft. En toen de Heere Jezus hem daaraan herinnerde. Dat de wet geestelijk was. En dat de mens ook een binnenkant heeft. En toen de Heere Jezus, en toen heeft de Heere Jezus niet eens met hem al de geboden besproken. Maar de Heere Jezus heeft slechts dat ene gebod aangewezen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En toen moest de man tot zijn droefheid erkennen dat hij wel een afgodendienaar was. Want hij zat vast aan zijn vele goederen. En hij was een dienaar van de mammon. Kijk, je kunt wel denken dat je met je eigen werk en met je eigen inspanning en met je eigen ijver een eind kunt komen. Maar als mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. En als de Heere Jezus laat zien wat je nou van binnen bent en niet van buiten. Als de Heere je laat zien wat de wet nu wezenlijk vraagt. En dat de wet niet tevreden is met de buitenkant, hoe mooi die ook mag lijken. Maar dat de wet ook naar het hart vraagt. Als je dat gaat ontdekken, dan is het één van tweeën. Dan ga je met al je inspanningen en met al je ijver overboord. En je valt voor dat woord van de Heere. En je begint er wat van te ontdekken. Bij het licht van de heilige wet, ik heb niks bereikt en ik zal ook nooit wat bereiken. Of, als je jezelf er niet voor over hebt en als je er niet voor ingewonnen wordt, dan ga je bedroefd weg. Maar gelukkig, als onze catechismus dan alweer op grond van het woord van de Heere mag zeggen, dat Christus ook dat vernieuwende werk doet. dat Christus naar het beeld Gods gaat herscheppen, vernieuwen. U moet er ook eens op letten dat onze catechismus hier alweer zo'n greep, met een enkel woord maar, dat onze catechismus hier weer het beeld Gods ter sprake brengt, tot zijn evenbeeld vernieuwd. En u weet van dat beeld Gods, dat komt in het begin van de Bijbel al ter sprake. Dat de mens door God gemaakt is, in het beeld Gods geschapen is, met kennis, gerechtigheid en heiligheid toegerust. U weet wat er gebeurd is. Dat beeld is verloren gegaan, de mens is zondaar geworden, is zijn kennis van God kwijtgeraakt, rechtvaardigheid is hij kwijtgeraakt, heiligheid is hij kwijtgeraakt. Hij is in geen enkel opzicht meer gelijkvormig aan de wil van God. Hij lijkt in niets meer op een gehoorzaam kind waar de wet in het hart geschreven staat en die uit liefde tot God en uit liefde tot Gods gebod nu ook in de vreze des Heren wandelt en leeft. Daar lijkt de mens in de verste verte niet meer op. Het is tegenovergesteld geworden. En nu is de Heer Jezus gekomen om zulke mensen, goddelozen, zo hebben we toch een paar keer mogen benadrukken, om goddelozen van het verderf te redden. Maar die genade die hen de schuld vergeeft en die hen als goddelozen grijpt en uit het verderf haalt, die genade laat hen geen goddelozen. Dat geloof waarmee ze aan Christus verbonden zijn, dat geloof dat alleen aan Christus verbinden kan, blijft niet alleen. Daar zorgt de zaligmaker verder voor. Hij laat het daar niet bij. Maar door zijn Heilige Geest gaat hij nu verder en verder aan het werk in zo'n leven, zodat dat verloren gegaane beeld van God weer terugkomt. Zodat de mens weer begiftigd wordt met de ware kennis van God. Zodat hij ontvangt de gerechtigheid waardoor hij aan de eisen van de Heere, van Gods heilige wet gaat beantwoorden. Zodat hij ook een innerlijke heiligheid krijgt. Dat wil zeggen een innerlijke gelijkvormigheid aan de wil van de Heere, herkenbaar aan het gebed: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe de Heere Jezus dat doet? Door zijn geest. In dat werk van de wedergeboorte, want daar begint het terstond, als de Heere de wil gaat buigen, de wil die van God af was, op het verkeerde gericht, die wordt omgebogen. Soms moet de Heere daar heilig, maar altijd liefderijk geweld bij gebruiken. Maar hij weet het zover te krijgen dat zijn volk gewillig gaat worden op de dag van zijn heerkracht. En dat wat hen eerst een last was, nu geen last meer is. En waar ze eerst plezier in hadden, nu geen lust meer is. Hij buigt die wil. Hij verlicht het verstand. Wat snapte je er weinig van? Wat had je er eigenlijk weinig zin in ook voor die tijd, om je ermee bezig te houden en je erin te verdiepen? En als je er zin in had, zo moet je achteraf terugkijken. En als je er nog eens graag wat van las of graag wat van hoorde, dan was het alleen maar een stukje nieuwsgierigheid en een beetje wetenschappelijke belangstelling. Zoals een ander belangstelling voor geografie heeft, zo krijgen sommige mensen ook belangstelling voor theologie of voor een andere wetenschap. Maar je verstand was niet verlicht. En je verstand was er niet zo bij betrokken dat je de dingen zocht te verstaan, maar dan met je hart zocht te verstaan. Wel, als de Heere door zijn Heilige Geest gaat vernieuwen, dan verlicht hij dat verstand en dan buigt hij die wil, maar dan heiligt hij ook de wandel. En dan komt daar de lust om God werkelijk te ontmoeten. De begeerte om werkelijk te verstaan wat tot onze vrede dient. En dan begeert zo'n mens naar de wil van God te leven. Niet meer de zonde te dienen. Niet meer in de ongerechtigheid, in een leven buiten God verder te gaan. Maar hij zoekt zijn leven aan de wil van God onderworpen te doen zijn. Dat is bij al Gods kinderen aan de gang. Let u voor de duidelijkheid nog eens even op de manier waarop het in ons antwoord onder woorden gebracht wordt. Even op de tijden letten. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. Dat heet voltooid tegenwoordige tijd immers. Dat is gebeurd. Hij heeft ons gekocht, zegt de gelovige. Hij heeft ons vrijgemaakt. Dat is geschied. En dat andere, dat is onvoltooid. Zo wordt het hier ook onder woorden gebracht. Hij ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Bezig is te vernieuwen. Dat is nog niet klaar. Daar staat niet, hij heeft ons vernieuwd, maar hij is bezig ons te vernieuwen. Dat is een proces dat begonnen is, maar dat zijn afsluiting nog niet gehad heeft, nog lang niet gehad heeft. Dat is een proces dat altijd doorgaat, zolang Gods kinderen hier op aarde zijn, zolang ze in dit lichaam verkeren, zolang ze twee mensen zijn, met aan de ene kant die oude natuur, die maar niet weg wil, die maar niet onderworpen wil zijn, die maar niet dood is. Maar aan de andere kant ook die nieuwe mens, die naar God geschapen is. En die moet opstaan, zoals in de volgende zondag uitvoeriger aan de orde zal komen. Nu, hoe staat het met deze dingen in uw leven, gemeente? Want dat is toch een belangrijke vraag. Hier kun je nou een mens aan herkennen, zou ik zeggen. Er zijn vele dingen waaraan Gods kinderen te herkennen zijn, maar dit is een van de dingen waaraan ze te herkennen zijn. Niet zozeer aan wat de mond beleidt, dat kan nog lippentaal zijn. Kun je nou niet helemaal op blind varen, op wat iemand zegt, maar op wat er is en op wat zichtbaar wordt. Komt dat nou uit ook in ons leven? Kan een ander dat ook zien? En zijn we onszelf daar ook wel eens van bewust? Dat er dat proces is. Dat vernieuwende proces, dat werk van de Heilige Geest. Is dat er? En gaat het voort? Zeg maar, dat is moeilijk te onderscheiden. Als ik voor die vraag geplaatst word, dan ben ik bang dat ik antwoord moet geven in de zin van, ik heb wel eens gedacht dat het vooruit ging. Maar het lijkt wel meer en meer achteruit te gaan. Ik heb wel eens gedacht dat de zaligheid me nou nader was dan toen ik eerst geloofd had. Maar als ik nu eerlijk ben en ik moet zien, ik moet zeggen wat er dan intussen allemaal in mijn leven is en wat er allemaal weer opgeborreld is uit mijn hart, dan kan ik niet spreken van vooruitgang, dan kan ik niet spreken van vernieuwing. Goed, we weten dat onze catechismus verderop, als de wet dan behandeld is, gesproken zal gaan spreken over dat de Allerheiligste slechts een klein beginsel van deze gehoorzaamheid hebben en meer niet. Dat lijkt wel erg ontmoedigend, maar dat is in overeenstemming met de werkelijkheid, een klein beginsel. Maar er wordt tegelijkertijd bij gezegd, maar het is toch zo dat ze beginnen naar al de geboden Gods te leven. Mag dat dan wel gezegd worden? U zegt, als het daarop aankomt, dan durf ik het ook nog niet zo volmondig te beamen als iets wat in mijn leven nu en voor mezelf en voor anderen zichtbaar wordt. Ik weet wel één ding, dat Jacobus groot gelijk heeft als hij zegt, wij struikelen allen in velen. En dat Paulus groot gelijk heeft als hij zegt, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik weet wel dat de apostel gelijk heeft als hij spreekt over de strijd tussen de geest en het vlees. En dat mijn vlees maar niet wil. En dat mijn vlees maar niet onderworpen begeert te zijn aan de wil van God. Ook al is er dat streven, dat strijden dat de Heilige Geest begonnen is. En ook al is er de lust om God in oprechtheid te dienen. Maar er komt zo weinig van. Ik, ellendig mens, zegt Paulus, en daar herken ik me in. Ik verfoei mij, zegt Job, en daar herken ik me ook in. En dan is het vaak zo, nietwaar, en laten we eerlijk wezen, dat het in het leven van Gods kinderen voor de eigen waarneming er menigmaal op lijkt. Nee, ik ga niet vooruit, maar ik ga eerder achteruit. U hebt wel eens gehoord van John Newton. Een slavenhandelaar, een kapitein op een slavenschip die uit Afrika slaven moest halen en in Amerika, in het Caribisch gebied, vaak moest afleveren. De man komt tot bekering. Op een hele wonderlijke manier. Hij wordt predikant in Olney en later in Londen, in Engeland. Die man die heeft toen hij tot bekering kwam gedacht, hij heeft het later ook geschreven, dat hij dacht dat zijn korrel genade nog wel eens tot een pond zou worden. En dat dat pond een talent zou worden. En dat dat talent straks nog verder uit zal groeien. Zodat, zo stelde hij zich voor toen hij de genade Gods in zijn leven had leren kennen. Zodat, zo stelde hij zich voor, als hij zou sterven, dan zou hij in geestelijk opzicht als een rijk man sterven. Hij zou van kracht tot kracht steeds voortgaan. Maar als hij oud geworden is, dan schrijft hij maar helaas deze mijn gouden verwachting zijn dromen gebleken. Ik heb tot nog toe geleefd als een arme zondaar. En ik geloof dat ik zo ook zal sterven. Heb ik dan niets verkregen? Ja, ik heb iets verkregen dat ik vroeger liever niet had willen hebben. Namelijk zo'n overweldigend bewijs van de bedriegelijkheid en de wanhopige verdorvenheid van mijn hart. Dat ik geleerd heb enigszins te verstaan wat het betekent als ik zeg, ik verfoei mij. Ik schaamde mij voor mezelf toen ik hem begon te dienen. Nu schaam ik me nog meer. En ik verwacht dat ik me het meest zal schamen als hij komt om mij tot zich te nemen. Maar o, ik verblijd me in hem dat hij zich voor mij niet schaamt. Ik denk dat dat veelal de beleving is voor mensen die geleerd hebben op de weg, op de school van de Heilige Geest, onder de handen van de, mag ik het zo zeggen, boetserende geest, vernieuwd worden en die zichzelf dan leren kennen. Nee, die vinden niet zoveel stof om te roemen in hun vooruitgang. Maar die vinden reden om zichzelf te beschuldigen dat ze zo vaak traag zijn. En toch, als je dat van Newton leest, dan zit daar eigenlijk alles in, nietwaar? Want waarom schaamt die man zich nou? Omdat hij nog zo weinig aan Gods heilige wil beantwoordt. Waarom schaamt hij zich daarvoor? Hij zou zo graag meer de liefde des Heren willen beleven, de lof des Heren vertellen. Omdat hij, juist omdat hij vernieuwd wordt, daarom is het hem een smart dat hij zo weinig teruggeven kan aan de Heer. Daarom is het een pijn in zijn ziel. Als hij denkt aan dat grote van het verlossingswerk van zijn zaligmaker. Dat er van zijn kant nou zo weinig respons komt. Zo weinig wederliefde. Daar klaagt hij over. Daar schaamt hij zich over. Maar het is één getuigenis van het feit dat de liefde Gods in zijn hart is uitgestort. Of niet? Nog even dat eerste doel dan, gemeente. Dat onze catechismus aanwijst als het gaat over het nut en het doel van de goede werken. Waar is dat vernieuwende werk van de Heere Jezus door zijn Heilige Geest nu op gericht? Opdat wij met ons ganse leven hem Gode dankbaar zijn voor al zijn weldaden en hij door ons geprezen worden. Gods eer, Gods lof. Met dat doel had de Heere de mens geschapen, zoals hij alles geschapen had met dat doel. Met dat doel voor ogen is de Heere Jezus naar deze wereld gekomen. God wil zijn schepping terug hebben. Schepping die de lof des Heeren niet meer bezingt, moet weer op haar plaats komen. Moet weer aan haar doel, haar oorspronkelijke doel gaan beantwoorden. De mens, geschapen om God groot te maken, doet dat niet meer. Maar de Heere laat het er niet bij. De Heere wil die mens weer op zijn plaats hebben. De Heere wil die mens weer vernieuwd hebben, zodat hij wel de lof van zijn schepper, nu ook zijn verlosser, zal gaan verkondigen. En met dat voor ogen is de Heere Jezus in deze wereld gekomen, heeft de Heere Jezus het ganse werk verricht, en is de Heilige Geest gekomen, en is de Heilige Geest aan het werk gegaan in de harten van mensen, en is God bezig die belofte uit te werken: dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Mijn lof. En dan moet dan die hele bekering van de mens voor plaatsvinden, die hele omkeer, want u weet wel hoe dat gegaan is met de mens toen hij het beeld Gods kwijtraakt, de kennis, gerechtigheid en heiligheid, God niet meer in het oog had, de Heere niet meer zocht. Toen is de mens geworden een zoeker van zijn eigen eer. U moet dat maar eens nagaan in het vierde hoofdstuk van het boek Genesis bijvoorbeeld, waar we van Lamech lezen. Lamech, die zich twee vrouwen nam. Nou, daarmee toonde hij zijn brutaliteit al. Hij durfde dat wel doen, terwijl de Heere één man en één vrouw aan elkaar verbonden had, en terwijl het van den beginne zo geweest is, durfde Lamech tegen dat bevel van de Heere zich wel twee vrouwen nemen. En heeft hij zo een praktijk geïntroduceerd die weinig zegen heeft gegeven in de tenten waar dit allemaal plaatsvond. En deze Lamech zoekt zijn eigen eer, en als hij als dichter met dichtersgaven begiftigd ook nog een keer een lied gaat maken, dan zingt hij in dat lied zijn eigen eer. Wat hij doet en wat hij doen zal. Dat is de mens. De gevallen mens. Een zoeker van zijn eigen eer. Alles wat van God is, is buiten de horizon van zijn leven geplaatst. En alles cirkelt nu om de afgod van zijn eigen ik. Dus, als dat werk van de Heere Jezus resultaat zal hebben, en als dat werk van de Heilige Geest, dat vernieuwende werk van de Heilige Geest resultaat zal hebben, dan zal de mens van die eigen liefde, van die zelfliefde, van dat zichzelf aanbidden, van dat zoeken van zijn eigen eer, bekeerd moeten worden om Gods eer weer in het oog te vatten en Gods lof weer op de lippen te krijgen. Maar dat doet God ook. Er staan aansporingen voor in de schrift. Ik zou u kunnen wijzen naar een woord van de apostel Paulus in 1 Korinthe 6. Waar het gaat over: gij zijt duur gekocht. Daar heb je weer die gedachte van dat gekocht worden. Duur gekocht, met bloed gekocht. Verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest. Je kunt denken aan een woord wat we gelezen hebben in het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief, waar de schrijver het op deze manier onder woorden brengt: laat ons dan door hem altijd Gode opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welgevallen. En dat zijn dan maar een paar voorbeelden uit de vele voorbeelden die vanuit de schrift naar voren gehaald kunnen worden, waarin de Heere het de zijnen iedere keer laat weten. Dat verwacht hij van hen. Zo zullen ze hebben te leven. God verheerlijken met ziel en lichaam, de Heere opofferen, de offerande des lofs, de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Het lofoffer wordt om strijd hem plechtig opgedragen. En dat niet zomaar eens een keer. Nee, de tekst hier in Hebreeën 13 zegt altijd. Goden altijd dat lofoffer brengen. Is de Heer het niet waard? Wat heeft hij allemaal niet gedaan? Beginnend in de stilte van de eeuwigheid. In de raad des vredes. Wat heeft hij allemaal niet gedaan? In de tijd. In de komst van zijn zoon. In die ganse lijdensweg van de Heer Jezus. Wat heeft hij allemaal niet gedaan in het zenden van de Heilige Geest. In het geven van zijn woord. In het door de Heilige Geest inspireren van diverse schrijvers de eeuwen door. Opdat ze zijn wil zuiver en feilloos op papier konden zetten. En zijn openbaring op schrift konden stellen. Wat heeft hij allemaal niet gedaan in de bewaring van dat woord. Tegen alles wat er op loskwam en wat er zich tegen verzette. Wat heeft de Heere allemaal niet gedaan toen hij zijn intrek nam. Ook in dat van nature gesloten hart. En toen hij de blinde ogen opende. Wat heeft de Heere allemaal niet gedaan toen hij die weldaden waar we het een ogenblik geleden over hadden allemaal deed plaatsvinden, uitwerkte in het leven van een mensenkind. Toen hij die wil boog en dat verstand verlichtte en dat leven begon te heiligen door de werking onwederstandelijke van zijn Heilige Geest. Wat heeft God allemaal niet gedaan in het begin van het verlossingswerk en in de voortgang van het verlossingswerk? Zou die God er dan geen recht op hebben dat de mond van de zijnen vervuld zou zijn met zijn lof? Zou die God er dan geen recht op hebben dat ze inderdaad zijn lof gaan vertellen en dat ze hem prijzen en de dienst van die God aanbevelen bij een ieder? U zegt, maar dat is niet zo eenvoudig. Nee, en dat hangt samen met het feit dat dat allemaal maar zo gebrekkig blijft in het leven van Gods kinderen. Het is allemaal Gods werk, Christus werk, het werk van de Heilige Geest. We dragen er niets aan bij. Maar weet u, we kunnen er wel wat tegenin brengen. En dat is vaak het geval. En daardoor stagneert het zo vaak. En die vernieuwing die wordt vaak zo afgeremd. En dat werk van de Heilige Geest, dat kan zich soms helemaal niet verder ontplooien. Omdat de zonde toch weer toegelaten wordt. Omdat er onachtzaamheid is. Omdat er zorgeloosheid komt. Omdat de wereld weer binnendringt. En omdat allerlei wereldsgezindheid weer op de troon komt te zitten. En daardoor is het dat ook de lof des Heren zo menigmaal niet bezongen wordt. Daardoor is het dat er geen vorderingen gemaakt worden. Daardoor is het dat we zo achterblijven. Daardoor is het dat lichaam en geest vaak niet beantwoorden aan het doel dat de verlosser nu voor dat lichaam en voor die geest heeft bestemd. Daardoor is het dat we soms wel meezingen, maar niet van harte mee kunnen zingen met de dichter die zegt: uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. En als je eerlijk bent, dan moet je na ontvangen genade toch nog wel eens zeggen: uw liefdedienst kan me soms niet eens in beweging krijgen. Uw liefdedienst kan me soms helemaal niet tot wederliefde doen ontbranden. Het is vaak zo ingezakt. En wat zit er dan weer tussen? Begrijpt u waarom? Ook in het kader van deze dingen de Heere in zijn woord moet zeggen: als het gaat over dat vernieuwende werk van de Heilige Geest die er ons toe brengen wil om de lof van de Heere te bezingen en het lofoffer de Heere op te dragen. Dat de Heere in het kader van dat vernieuwende werk van de Heilige Geest moet zeggen, plus nu de Geest niet uit. Wees toch waakzaam. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Want niet alleen komt er schade aan uw eigen ziel en duisternis over uw eigen leven, maar God krijgt ook nog steeds niet wat hij waard is te ontvangen. En is die het niet waard? Dat zijn lof verteld en uitgedragen wordt. Is hij het niet waard dat wij niet alleen met onze mond, met de vrucht van de lippen, maar zoals onze catechisme zegt, met ons ganse leven ons Gode dankbaar bewijzen voor zijn weldaden. Zijn weldaden. Is hij het niet waard? Ach, iemand die de Heere niet kent en die van de liefde Gods eigenlijk niks weet, die begrijpt zo'n vraag eigenlijk ook niet. Of de Heere het waard is. Zo'n vraag kun je alleen maar begrijpen als God waarde voor je gekregen heeft. En als er toch iets van liefde in het hart gekomen is tegenover die God, die onbegrijpelijke genade Gods, dat wonder. Ja, dan met schaamte moeten we het dan zeggen. Met schaamte zeggen we het dan toch inderdaad. Ja, hij is het zeker waard. Je hebt toch ook wel eens tijden in je leven dat het geen moeite kost om hem de eer te geven die hem toekomt. Dat zijn toch ook geen onbekende dingen in het leven van Gods kinderen. Dat het ze geen moeite kost, dat het als het ware vanzelf gaat. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dan welt het zo in een mens op. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Waarom? Omdat hij de eerste is die ons lief had. En waar dat beleefd wordt en waar daar de blijken van zijn en ondervonden worden, daar komt het als het ware vanzelf, als een reactie, als een geloofsreactie, als de uiting van dat vernieuwde leven en van dat geredde bestaan, die God is het zo waard. En dan zing je ook graag mee met de lofpsalmen. Dan kun je wel eens tijden meemaken in je leven dat je voor psalm 51 niet zoveel begrip meer hebt. Maar voor 150 wel. Want zo is je ziel dan gestemd. En zo is je hart dan getoonzet. Terwijl het daarna weer zo anders kan wezen. En dan kun je, als 150 opgegeven wordt, eigenlijk alleen maar een beetje mee neurien. De melodie, ja, dat gaat dan wel, maar de woorden. En je zou beter mee kunnen zingen als je zou moeten zingen dat lied uit de diepte. Dat lied uit de ellende. Want daar kan een mens dan weer opnieuw in zitten. Maar goed, zo wisselt dat dan af. Zo wisselt dat dan af. Of zeg ik nou dingen die u helemaal niet begrijpt en die voor u allemaal onbekend zijn. Ja, het gaat natuurlijk vanavond over degene die er deel aan kregen. Christus heeft ons door zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Hij is door zijn geest bezig ons te vernieuwen. Dat geldt niet van iedereen. Zou wat wezen als dat van iedereen van ons gezegd kon en mocht worden. Dat zou een onbeschrijfelijke zegen zijn. Als dat van jongens en meisjes en van hun ouders en van de ouderen en van degene die voor de kerktelefoon meeleeft luisteren, die soms aan de avond van het leven gekomen zijn, allemaal zou gelden. Hij heeft ons allemaal gekocht en vrijgemaakt. De werkelijkheid gebiedt om te zeggen dat dat zo niet is. En er zijn er maar heel wat in ons midden die dat ook wel weten en die dat ook wel toestemmen. Niettemin, u mag nog het evangelie horen. En de deur om er deel aan te krijgen staat vanavond nog open. En wat u nu niet weet, en wat u nu nog niet kent, en waar u nu vanavond nog geen belijdenis van kunt doen, dat kunt u nog leren. En de Heere is nog gewillig om het u te doen kennen. Zoek het bij hem alleen. Ga niet verder op de weg die bij hem vandaan voert. Val hem te voet en smeek hem om zijn genade. Je kunt wel denken dat je het in dit leven redden kunt. En dat je aan dit leven genoeg zult hebben. Maar daar zul je zo bedrogen mee uitkomen. Het ware leven, het ware lieven, het ware loven, dat is daar waar men Jezus ziet. En door hem tot God komt. En al is het dan allemaal onvolkomen. En al is het dan allemaal vol gebrek. Ook dat loven van de Heer en dat opofferen van de vrucht der lippen. Zo zal het toch niet blijven. Zo is het voorlopig wel. Zolang Gods kinderen in dit lichaam der zonde zijn. Zolang heeft Paulus dat ook moeten zeggen, ik ellendig mens, maar hij zegt het nu niet meer. Toen zijn hoofd van het blok rolde, omdat het van zijn lichaam gescheiden werd door de bijl van de beul, hoefde hij ook nooit meer te zeggen, ik ellendig mens. En Gods verlost kerk heeft er ook nooit meer last van, dat ze de lof des Heren soms zo traag bezingen, of soms helemaal niet. Gods verloste kinderen, ze zullen de lof des Heren verbreiden, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 107, het 11e vers. Wij danken. Heere, we mogen ook nu nog weer uw heilig aangezicht zoeken en uw naam danken voor het feit dat we weer in de gelegenheid waren om uw goddelijk woord te preken en te beluisteren. We danken u voor dat evangelie, Heere, het evangelie van de Heere Jezus Christus, die het allemaal doet in het leven van al de zijnen. Hij heeft gekocht en vrijgemaakt. En hij is door zijn geest bezig met dat vernieuwende werk, dat herscheppende werk naar het evenbeeld Gods. Heere, laat dat werk ook maar voortgang mogen hebben bij al de uwen. En laat het maar meer en meer zichtbaar worden. Bewaar al uw kinderen er toch voor dat zij dat werk van de Heilige Geest zouden tegenstaan en verduisteren, waardoor er ook duisterheid over hun eigen ziel komt, maar waardoor uw lof ook zo schaars bezongen wordt. Heere, vervul het hart met verwondering en aanbidding. En geef op de school van uw geest, door het onderwijs van die leermeester, dat er vorderingen mogen worden gemaakt. En las het dan in de waarneming en in de beleving vaak ook maar weer achteruitgang lijkt te zijn. Dat hangt ook weer samen met een dieper kennen van onszelf. En met een verder voortgeleid worden ook in de diepten van onze ellendigheid. Maar dat geeft tegelijkertijd ook weer nieuwe behoeften aan de bediening uit Christus. Om meer en meer van hem te mogen leren kennen. En in hem te mogen vinden. En door hem te mogen worden gezaligd. Heere, laat uw woord door uw Heilige Geest gebruikt in het leven van ons allen zijn vrucht mogen hebben en zijn uitwerking mogen tonen. En geef dat wij ook in de week die voor ons ligt mogen bedenken, Heere, dat we vandaag het woord gehoord hebben en dat dat woord ook uitwerking moet hebben. Dat het zaad dat gestrooid mocht worden nu ook op moet wassen en vruchten moet dragen. Als het dat niet doet, Heere, dan zal het tegen ons getuigen wat we vandaag gehoord hebben. Bewaar ons ervoor en geef ons een leven dat aan uw genadetroon verbonden is. Een leven in afhankelijkheid, een leven waarin we het voor natuur en genade, voor lichaam en ziel, voor ons hele bestaan, in alle oprechtheid van u zullen mogen verwachten. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 52 en daarvan het laatste vers. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.